Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst die geleid zal worden door dominee Van Lingen uit Kinderdijk. We bidden vandaag voor het evangelisatiewerk in onze wijk en in het bijzonder voor de Alpha-cursus. De wervingscampagne is gestart. Een oproep aan u allen. Wilt u ook eens in uw omgeving rondkijken wie u uit zou kunnen nodigen? Of met wie u samen zou kunnen gaan? Binnenkort beginnen de activiteiten weer in het badhuis. We danken voor een periode van rust en bidden voor de vrijwilligers om nieuwe kracht en inzichten voor de komende periode. Van dinsdag tot en met vrijdag wordt de Kinderbijbelclub gehouden. We bidden om Gods zegen voor de kinderen en de leiding. Wat betreft de collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor het kerkbeheer. Bij de uitgang staan de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kalsbergen en de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe en ter voorbereiding zingen we Weerklank lied 64.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Juich aarde, juich met blijde galmen voor de grote schepper van het heelal. We gaan samen zingen Psalm 66, het eerste, het achtste en ook het negende vers. 1, 8 en 9 van Psalm 66. Met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 105, daarvan het derde vers, van Psalm 105. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, we hebben elkaar toegezongen, ook mede ons geloof belijdende, om aan de grote daden van u te denken die u verricht hebt, soms al in hele oude tijden. De daden van uw openbaring, de daden in de schepping, maar ook de daden die u gedaan hebt om uzelf bekend te maken als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw grote daden die u gedaan hebt in Mozes, uw knecht, die uw wil bekend maakte en uw woorden aan het volk Israël naliet, zodat ze wisten wat goed en kwaad was, wat ware liefde inhield, hoe je God kunt dienen in liefde en hoe je er voor elkaar kunt zijn. En ons op de gevaren gewezen heeft die er zijn om die liefde uit ons hart te roven, of om ons tegen elkaar op te zetten, om onze eigen eer te zoeken en ook om elkaar stuk te maken. Uw grote daden vooral van verlossing in de Heere Jezus Christus. Zijn levensloop, zijn lijden, zijn dood en zijn heengaan en zijn terugkomst als de levende. Toen ze hem herkenden en toen ze getuigden in deze wereld dat ze hem hadden gezien, dat ze hem met hem hadden gegeten en gedronken nadat hij was opgestaan uit de doden. Heere, van die grote daden hebben we het ook te verwachten. Die grote daden die leggen ons grond onder de voeten. Die geven ons een fundament om te staan. Om bemoedigd te zijn in leven en sterven. Bij voorspoed, maar ook bij tegenslag. In de gemeenschap van de gemeente, maar ook als we eenzaam zijn. Of als we bang en angstig zijn en beschadigd. En als we met onze nood bij u komen, dat we dan weten, we komen bij die God die zijn grote daden heeft gedaan. En van wie we nog veel mogen verwachten. Heere, we danken u dat we in uw huis zijn en dat we samen uw woord mogen lezen. En dat we ook mogen staan op de grondslag van de zekerheid van het geloof. Zelfs al delen we daar persoonlijk misschien niet in of denken we dat we het helemaal kwijt zijn. Dan nog behoren we en zijn we in het midden van de gemeente die van de zekerheid leeft. Heere, wij willen u bidden om uw Heilige Geest, zodat wij samen uw woord kunnen lezen en het kunnen overdenken en het kunnen begrijpen en het ook mogen geloven en er ook kracht uit putten om deze nieuwe week die is ingegaan, daarin gezegend te zijn met alles wat zich aandient. Ook Heere, met mensen die we ontmoeten, die misschien ook in nood zijn en die zorg hebben of die pijn hebben of die u niet kennen. En wilt u ons dan vervullen met uw Heilige Geest en met uw evangeliewoord, zodat wij in die omstandigheden er echt als christen, als kinderen Gods mogen zijn. Heere, wilt u zo vanavond aanwezig zijn en alle tegenstand weren, alles wat ons zou kunnen afleiden, wilt u dat wegdoen? Wat het ook is, het is vreugde misschien, of het is verdriet, het is drukte in ons hoofd. Maar Heere, mogen we bij u zijn, aan uw voeten, om uw stem te vernemen. Zodat wij het weten in het woord. God is om Jezus wil. Mijn Vader die mijn woorden hoort, die mijn hart kent, die mij niet verwerpt, maar die mij door genade verkiest tot het eeuwige leven. Heer, dat hebben we niet verdiend, dat belijden wij. Dan zijn er best een hoop dingen die we hebben gedaan of gedacht of gezegd. Of zomaar ervaren waarvan we begrijpen, kijk, dat heeft scheiding gemaakt tussen God en ons en tussen mensen onderling. En daar ben ik verantwoordelijk voor en daar ben ik schuldig aan. Maar Heer, wij doen een beroep op uzelf. En wij bidden het in de naam van uw heilig kind Jezus. Amen. We lezen samen Psalm 6. We willen daar samen over nadenken. Vooral vers 2, maar toch ook wel de hele psalm. Psalm 6 is een psalm van David. David vond het ook een hele belangrijke psalm, waardoor hij deze psalm ook aan de gemeente van Israël heeft overhandigd, ook aan het tempelkoor. Dat staat er ook bij voor de koorleider bij snarenspel op de 8e, waarschijnlijk een lied of een melodie. En dat betekent dat David heeft ingezien toen hij deze psalm had geschreven, deze gebeden had gebeden, dat die niet alleen voor hem persoonlijk van groot belang zijn, maar dat eigenlijk iedere gelovige, maar misschien ook wel ongelovige Israëliet deze woorden tot zijn gebed mag maken. En dat willen wij vanavond ook proberen. David zegt: Heere, straf mij niet in uw toorn. Bestraf mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En u, Heere, hoe lang nog? Keer terug, Heere, red mijn ziel, verlos mij omwille van uw goedertierenheid, want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet, Ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. Ga weg van mij, u alle die onrecht bedrijft. Want de Heere heeft mijn luide geween gehoord. De Heere heeft mijn smeken gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand. Ze deinzen terug. Ze worden in een ogenblik beschaamd. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. En misschien wordt er nu ook wel gecollecteerd. Ja, van harte in uw belangstelling aanbevolen. Psalm 56 vers 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, na de prediking gaan we zingen uit Psalm 34 en daarvan vers 2. Ik zocht in mijn gebed de Heere met geween. Hij heeft mij in angstvalligheden geantwoord, mij gered. Psalm 34, vers 2. Jongens en meisjes, Kim Phuc Van Thi. Ze wordt ook wel het meisje van de foto genoemd. Of ook wel het napalmmeisje. Kim Phuc Van Thi. Misschien hebben jullie wel eens van haar gehoord. Een poosje geleden was ze zelfs in Nederland. Misschien hebben jullie thuis wel een boek van haar met die foto waar dat op staat dat zij met haar broertjes vlucht voor de napalm. Die foto die is gemaakt op 8 juni 1972 in Zuid-Vietnam, niet ver bij de grote hoofdstad Saigon vandaan. En het is een wereldberoemde persfoto. De fotograaf die de foto heeft gemaakt, heeft er de nationale, internationale moet ik zeggen, persfoto mee gewonnen. Schreeuwend rent ze weg. Haar kleren verbrand, ze loopt daar naakt. En ook de achterkant van het lichaam door de verschrikkelijke napalm helemaal verbrand. En de journalist die de foto heeft gemaakt, die heeft haar opgevangen, gedragen, naar een ziekenhuis gebracht. En daar heeft ze gelegen 3 dagen lang in een mortuarium, omdat ze in het ziekenhuis toch niet meer geloofde dat ze het zou kunnen overleven. Het was een hopeloos geval, dachten ze. Leg haar maar vast daar waar de doden zijn. Maar door een wonder van God stierf ze niet. En werd ze toch in het ziekenhuis, in een ander ziekenhuis opgenomen. En daar is ze 1 jaar lang behandeld. En toen kwam ze thuis. En toen had ze iedere dag verschrikkelijke pijn. Dat is trouwens 10 jaren zo gebleven. En haar achterlichaam zag er afschuwelijk uit, zodat ze het eigenlijk aan niemand durfde te laten zien. En toch vertelt ze zelf, dat is niet de ergste pijn die me overkomen is. Het ergste wat haar overkomen is, was een geestelijke pijn. Toen ze namelijk thuis kwam, toen moest ze meemaken dat haar beste vriendinnetje niet meer met haar wilde omgaan. En dat de mensen hun hoofd van haar afkeerden. En toen drong het tot haar door, althans, zo beleefde zij de komende jaren de wereld. Niemand houdt van mij. Als een zwarte slagschaduw klonk dat door haar geest. Niemand houdt van mij. Dag in, dag uit. Niemand. Niemand houdt van mij. Ze zegt, dat was erger dan al het andere. Niemand houdt van mij. Daarin is Kim Fook, want die was niet de enige die dat heeft gedacht. Niemand houdt van mij. Het is een van de vreselijkste dingen en de ergste pijnen die je kunnen overkomen. Misschien is er nog één pijn erger. Als je denkt, God houdt niet van mij. Zelfs God kan niet meer van me houden. Die mensen zijn er. Misschien zijn ze vanavond wel hier in de kerk die dat denken. God houdt niet van mij. Misschien denk jij of denkt u dat wel. Of u bent weliswaar iets voorzichtiger. U stelt het als een vraag. Houdt God eigenlijk wel van mij? Misschien kent u wel iemand of is het uw beste vriendin die dat ook tegen u zegt. Het doet u pijn. God houdt niet van mij. Voor mij is hij er niet. U probeert natuurlijk om te zeggen dat het niet waar is. Maar u krijgt uw vriendin niet overtuigd. Voor jou zal die er wel zijn, zegt ze misschien nog. Maar voor mij geeft hij niet thuis. De dichter van Psalm 6 is misschien niet helemaal zo iemand. Hoewel, het komt er dan toch wel heel dichtbij. Er zijn een aantal aanwijzingen voor in de psalm. In vers 3 zegt hij, mijn beenderen zijn verschrikt. Zijn hele skelet, zou je zeggen, voelt zich ongelukkig. Zit door zijn hele lichaam heen. En in vers 4 zegt hij, en mijn ziel eveneens, mijn geest. En in vers 6 zegt hij dat hij denkt dat hij dood is. Of doodgaat. En volgens vers 7 huilt hij zich iedere nacht in slaap. Als die slaap trouwens komt. Zijn ogen zijn van dit alles verzwakt. Oud geworden. Straks staken ze hun dienst wegens te veel gehuild te hebben. Al die opmerkingen van de dichter, u begrijpt wel dat je ze niet allemaal al te letterlijk moet nemen, dat het beeldspraak is en dat hij met die beeldspraak probeert te zeggen dat hij inwendig geestelijk helemaal aan zijn eind gekomen is. Het duidt op een psychische ziekte. Een psychische ziekte, dat is het ergste wat mensen kan overkomen. Misschien zijn er vanavond hier wel in de kerk die dat achter de rug hebben. Dat u psychisch helemaal ingestort bent. Helemaal depressief was. Dat alles zwart werd in je leven, dan weet u dat. Dan begrijpt u dat ik zeg, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. U heeft dat erge meegemaakt. Of misschien is er wel iemand in uw gezin of familie die daaraan lijdt. Dat is ook niet eenvoudig. Wat kunnen ook de andere gezinsleden daar onder gebukt gaan? Wat is dat vreselijk zwaar om mee om te gaan, om zo iemand in je omgeving te hebben. Je houdt zoveel van elkaar en je kunt elkaar niet helpen. Je dreigt meegezogen te worden in het duister. Of misschien moet u wel pastorale zorg geven aan zo'n gemeentelid die daaraan lijdt. Dat valt niet mee. Het lijkt net of het evangeliewoord het bij zulke mensen niet meer zo goed doet. Een psychische ziekte. Kan verschillende oorzaken hebben. Langdurig te zware belasting. Dat is gevaarlijker dan je denkt. Of een traumatische ervaring, een gebeurtenis zo vreselijk dat je geest daar helemaal van geknakt en stuk is. Het kan ook een erfelijke achtergrond hebben, hoe onbegrijpelijk misschien ook, maar het kan ermee te maken hebben. Sommige mensen die hebben een diepe teleurstelling meegemaakt. Ze hadden heel wat verwacht van God en mens of van zijn gemeente. En ze zijn er bitter in teleurgesteld. En ze voelen zich afgewezen. Sterker, ze weten zich afgewezen. En voor je gevoel kom je tekort, het is ook mijn eigen schuld. Ik had het ook anders moeten doen. Of, ik kan het nou eenmaal niet beter. Ik ben ook zo'n mislukkeling. Gebrek aan liefde. Langdurige ziekte, verraad door geliefde, allemaal oorzaken en soms aanleidingen om psychisch ziek te worden en vluchteling zijn. Vluchtelingen, dat zijn natuurlijk mensen met een traumatische ervaring die ook afgewezen worden vaak. En die zijn depressief, heel vaak. Een psychische ziekte. Het is niet altijd heel duidelijk waar het van komt. Maar het is iets verschrikkelijks. Misschien heeft David Psalm 6 wel geschreven in de periode dat hij vluchtte voor Absalom of enige tijd daarna. Nou, dan waren bij David verschillende van die oorzaken aanwezig die ik net noemde. Teleurstelling in zo'n begaafde, veelbelovende zoon. Die je bovendien zijn kwaad dat hij je heeft aangedaan vergeven heeft. En dan zo'n antwoord. En schrik natuurlijk. Hij is ineens in levensgevaar. En hij niet alleen, maar ook zijn andere kinderen. En wat een angst zal David gehad hebben toen hij daar moest vluchten. En toen hij gehoord had welke raad Achitofel had gegeven. Een wijze raad om hem om het leven te brengen. En zijn beste mannen met hem. Hij was een vluchteling. En hij wist niet waar hij uit zou komen. Hij was afgewezen, nota bene, door zijn eigen vlees en bloed. En dat zal er ook wel door zijn hoofd gegaan zijn. Hij had als koning en vader gefaald. En er zijn heel wat mensen om hem heen die spotten met hem. Als pijlen in zijn ziel. Nee, je kunt er depressief van worden. Alles lijkt donker. En je weet niet hoe het ooit nog goed komt. Kim Phuc Van Thi overwoog bij zichzelf om zich tussen het drukke verkeer in Saigon te werpen. Dan is het voorbij. Maar David begint zijn beschrijving van zijn zware leven met vers 2. Heere, straf mij niet in uw toren, bestraf mij niet in uw grimmigheid. David is dus kennelijk van mening dat de moeilijkheden die hij meemaakt, in zijn geval althans, dat is niet iets algemeens, maar dat is in Davids geval, te maken heeft met zijn houding tegenover God. God is toornig op hem. En er is sprake, althans volgens David, van Gods straf. Ja, zelfs van Gods grimmigheid. En als de psalm inderdaad met de ervaring met Absalom te maken heeft, dan denkt David misschien wel aan die zonde met Batseba en Uria. Toen had immers de profeet het ook gezegd. Het is u wel vergeven, maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. Het glanzende van uw koningschap, dat is eraf. En de vrede in uw gezinsleven, dat is voorbij. God zal laten zien dat u zijn heilige naam hebt belasterd. En God zal laten zien dat hij dat niet wil. Dat ook koningen dat niet zomaar mogen doen. En dat bleef schrijnen bij David. Ja, niet zozeer, tenminste dat hoop ik maar, de straf die God gaf, maar de zonde die hij heeft gedaan. U weet dat misschien ook wel, of misschien beleef jij dat ook wel, dat je zegt, bepaalde zonde die ik doe, ja, dat blijft maar zeuren. Ik geloof best dat God het vergeeft. Ik weet het ook dat God me vergeven heeft. Ik mag het ook ervaren als ik aan de tafel des Heren ook brood en wijn ontvang. Dat ik vergeving en genade van God heb ontvangen. Maar ik blijf mezelf er ernstig om veroordelen dat ik dat heb gedaan. En dat het me nog wel overkomt. U weet waarschijnlijk wel dat de apostel Paulus bijvoorbeeld het kwaad dat hij de gemeente Gods had aangedaan nooit vergeten is. Dat het altijd bleef schrijnen. Dat in de meeste brieven die hij schrijft je er ergens wel wat van terug kunt vinden. Ik ben de minste van de apostelen. En ik ben de grootste der zondaren, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Paulus wist zeer goed van vergeving. Het is me vergeven omdat ik het onwetend heb gedaan, schrijft hij. Maar dat je het toch hebt gedaan. Dat je mensen die zoveel van de Heere Jezus hielden, om het enkele feit dat ze van hem hielden, kwaad hebt gedaan. Misschien heeft iedere christen wel zo'n zonde. Of misschien wel een paar van die zonden. Dat je zegt, kijk, dat zijn nou echt mijn vijanden. Die bespringen me ook steeds weer. En die drijven me van Christus af. Althans, dat pogen ze. En soms lukt het ook. En het hoeft niet eens altijd speciaal om een bepaalde zonde te gaan. Het kan zo ook maar de algemene overtuiging zijn. Dat je weet volgens aangezicht een zondaar te zijn. En dat dat zo krachtig kan worden. Of dat je zo ermee instemt dat je inderdaad een zondaar bent. Dat je verdrietig van wordt en dat je er een nacht of nachten van wakker ligt. Doet pijn. Maakt de zonde altijd weer tot het dragen van pijn. En doet ook begrijpen dat David zijn lied over zijn psychische ziekte daarmee begint. Heere, straf me niet in uw toorn. Bestraf me niet in uw grimmigheid. Hij ervaart de ziekte als een uitdrukking van de toorn en de grimmigheid van God. En hij erkent dat hij strafwaardig is. Maar, en dat is belangrijk, dat is ook belangrijk voor ons, ook voor u als u worstelt misschien met uw zonde. David kan toch de huidige werkelijkheid van die psychische ziekte niet aanvaarden als iets wat goed is en wat zo blijven moet. Al heeft hij het dan verdiend, die ziekte die moet zo niet zijn. Hij bagatelliseert zijn zonde niet, dat hij zegt, nou ja, ik heb dan weliswaar gezondigd, maar toch niet zo erg dat ik dit zou verdienen, integendeel. Maar deze situatie is niet een situatie van Gods lichtende aanwezigheid. En David kan het ook niet aanvaarden, omdat hij met betrekking tot die zonde weet van Gods vergevende genade. Dat had hij juist ervaren. U weet, daar heeft hij ook psalmen over geschreven. Psalm 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En 51, genade, o God. Het is heel wat, niet alleen dit kwaad, dat roept om straf, maar uw genade, uw oog op mij. De situatie van de ziekte, van de psychische ziekte, is ondertussen zeer benauwend. Misschien denkt u de hele preek al aan iemand die u kent, aan zijn of haar lijden. Dat is goed, houd dat maar in gedachten. Of misschien denkt u terug aan uw eigen lijden, of misschien zegt u, ja, ik zit vanavond wel in de kerk, maar dat lijden, dat overvalt me. Dan, dan wil ik u vertellen van Gods kracht in deze. Daar gaat het over vanavond. Maar misschien kent u zulke leiders helemaal niet. Dat kan ook. Nou, dan zou u ze nog tegen kunnen komen. En dan is het goed om te weten dat ze er zijn, meer vaak dan je denkt. Maar misschien kent u ze ook wel. Maar begrijp jij er niets van zulke mensen? En spreek je veel te snel over, ze moeten ons wat meer doorzetten. Doe eens wat beter je best. Of misschien zegt u wel, of heeft u wel eens gezegd, wat ruw, ze moet eigenlijk een schop onder hun kont krijgen. Nou, ik zeg u, als u er zo over denkt, dan onderschat u de situatie. En dan doe je zulke mensen onrecht. Dat moet je echt nooit zeggen. Ze kunnen niet meer doorzetten. Ze kunnen het echt niet. Dat is juist het probleem. Maar het kan ook nog zijn dat je in je enthousiasme in het geloof zegt, maar een gelovige, een kind van God kan toch niet twijfelen aan Gods liefde voor hem of haar. Dat is toch onmogelijk, als je een kind van God bent. En denkt u, is zo iemand eigenlijk wel een gelovige? Nou, dat kan ik wel begrijpen dat je dat zegt. Omdat je zelf natuurlijk zo veel van God houdt en zijn liefde zo buitengewoon bewondert. Dat je denkt bij jezelf, dat kun je niet ontrouw worden. Daar kun je je hele leven eigenlijk toch van genieten. Zoals wij dat voor de dienst samen zongen. Dat stukje uit Romeinen 8. Van die zekerheid van het geloof. Dat je zegt, niets kan ons immers scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer. En daar heb je ook gelijk in. Maar dat je die dingen aan elkaar knoopt. En van zo iemand die zegt, ik geloof dat God niet van me houdt. Dat je dan zegt dat geen gelovige is, daar doe je zo'n broeder of zuster toch onrecht mee. Zo eenvoudig ligt dat niet. Dan begrijp je de duisternis waarin zo'n broeder of zuster terechtgekomen is niet goed. Misschien begrijp je zelfs de duisternis van deze wereld zonder God nog niet helemaal. De verslagenheid van een menselijke geest die alles kwijt is. Weet je, een echte depressie, niet maar een beetje dat je zegt ik ben wat depressief, maar een echte depressie, dat is niet minder erg dan de hel. Wist je dat? Dat is nou juist de hel. Dat is precies ook wat David schrijft in vers 6. Want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? De Sheol. Daar is geen denken meer aan God. Daar is geen lofprijzing meer. Daar is alles dood. Je hebt geen relatie meer met God. Het is een dode en een doodse bende. Er is geen vooruitgang meer. Geen hoop, geen licht, geen wending. Je bent verloren. Ja, u had misschien niet gedacht dat David zo in nood kon zijn. Die situaties kunnen kortere en langere tijd aanhouden. Als ze langer aanhouden, en soms zeer lang, dan is er sprake van grote onbeschrijfelijke nood, waar mensen echt moeten worden bijgestaan. Maar voor de omstanders is het bijna of helemaal onmogelijk om die bijstand te bieden. Dat is juist het vreselijke van deze ziekte. Maar David, hij wijst in deze psalm de weg hoe die hel, dat leven zonder God, overwonnen kan worden. Ik zei u al, David kent Gods vergevende genade. Die heeft hij niet in deze situatie leren kennen, maar die kende hij daarvoor. Voordat hij in deze situatie kwam, kende hij de vergevende liefde en de zorgende vaderliefde van de Heere God. En als ik dat even tussendoor zou mogen zeggen, als je nou jong bent, en ik zie hier best wel jonge mensen, dan zou ik zeggen, als je God nou nog niet kent en zijn vergevende liefde niet zo goed, of dat interesseert je misschien minder, dan zou ik zeggen, ga toch zo snel mogelijk naar de Heere God om hem te leren kennen, dat je zijn vergevende en zorgende liefde en genade kent voordat je mogelijk in zo'n situatie komt. Hoe eerder, hoe beter. En al bent u niet meer zo jong en al wat ouder en zegt u, ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed of ik God al echt ken. Dan zeg ik ook tegen u, zo snel mogelijk naar de Heer Jezus toe. Zo snel mogelijk de vaderliefde van Christus Vader leren kennen. Voordat je echt in de problemen komt. Voor je misschien depressief wordt. Bij David was dat gelukkig zo. Hij kende die genade van God. En als je die genade kent, dan is er iets heel wonderlijks. Dan kun je dat geloven zonder dat je het ervaart. Je ervaart er helemaal niks van. David hier ook niet, dat heeft u toch wel begrepen. Hij ervaarde niks van Gods bijstand, liefde en genade. Hij merkte slechts zijn afwezigheid. Maar hij geloofde, ondanks alles. Geen ervaring, wel geloof. En dat is de enige reden dat David nog bidt, omdat hij gelooft. En daarom legt hij zijn nood aan de Heere voor. Alles. Zijn verwarring, zijn teleurstelling, zijn pijn, zijn eenzaamheid, zijn tekort aan vreugde om God te loven, dat hij God helemaal niet looft. En dat hij zo bang is dat het zo blijven zal, dat hij God nooit meer gaat loven. Want als hij nou echt in die Sheol terechtkomt, dan stopt dat loven van God misschien wel voor altijd. Maar daarom spreekt hij ook met de Heere over zijn zonde. Niet eens met zoveel woorden trouwens, maar hij noemt het even bij de naam met de woorden toorn en grimmigheid. Hij legt zijn hele leven in Gods hand. Hij legt het althans voor de Heere neer. En hij gelooft, nee, hij ervaart het nog niet. Hij gelooft dat het genoeg is. Hij weet eigenlijk met zijn verstand alleen dat God zijn luide huilen heeft gehoord. En hij weet ook, als God het heeft gehoord, dan is het ook gehoord. Nou, dat zeg ik in elk geval tegen alle onder ons die denken dat God hun zuchten, moeite, verdriet, verbijstering, eenzaamheid en zondebesef niet hoort en ziet. Ik zeg tegen u en tegen jou, hij hoort en ziet het zeker. En als je het als zondaar en in afhankelijkheid aan God de Heere voorlegt, dan is hij genadig. Nee, misschien ervaart u het niet. Of misschien gelooft u het ook al niet. Maar het is wel zo. God is God. Kijk, David is toch wel zo'n kind van God, eigenlijk al jarenlang, dat hij dat zeker weet. Ja, hij gelooft dat zeker. Hij heeft dat in de woorden van Mozes gelezen. Hij heeft dat uit de mond van de profeten gehoord. Hij heeft dat, denk ik, in zijn ouderlijk huis al geleerd. David gelooft dat. Maar weet u, christenen die weten dat nog veel zekerder dan David dat kon weten, en hebben daar ook krachtiger bewijs voor. Welk bewijs dan? Nou, ik zeg u, God zelf heeft deze verschrikkingen waar David over schrijft en waar wij vanavond even bij stilstaan, ervaren. De Heer Jezus Christus is met niets onbekend. Als het gaat om redenen waarom je depressief wordt. Jezus was altijd alleen. Hij werd nooit begrepen. Niemand begreep hem, ook zijn moeder en zijn beste vrienden niet. En zijn broers geloofden niet in hem. Hij stond altijd onder veel te zware druk. Hij leed voortdurend pijn, geestelijke pijn vooral. En hij moest vluchten, als klein kindje al. En hij werd ook altijd tegengesproken. En niemand gaf hem een pluim. En hij werd ook altijd genegeerd. Hij kreeg nooit de functie waar hij uitermate geschikt voor was. Integendeel. Men hield hem op een afstand en buiten het gezag. Hij werd genegeerd en vals beschuldigd en gemeen in zijn gezicht geslagen. Van onwaarde verklaard, een zot en bovendien een drinker en een vreter. De druk tijdens zijn aardse loopbaan in luisteren, spreken, vertellen, verkondigen en genezen van mensen was veel te hoog. En als hij met zijn apostelen even vakantie wilde nemen En zij laten we overvaren naar de overzijde, dat we daar een ogenblik rusten. Met die rust hem niet gegund. En moest hij 3 dagen en 3 nachten onafgebroken zich met de mensen bezighouden. Wie luisterde trouwens naar hem? Maar in hem was God onder de mensen. Hij was de geliefde van God en hij droeg onze smarten en onze zonden. God heeft gehoord. Ja, God hoort zeker, zei u, zei ik. Hij zegt ook tegen ons, luister naar hem, naar Jezus. Want ik hoor zijn stem. Hoort u het ook? De Vader wekte hem op uit de dood. Zijn vijanden deinsden terug. Ze werden beschaamd. Ze sloegen zich op de borst. Ze moesten erkennen dat hij toch rechtvaardig was. Ja, de rechtvaardige bij uitnemendheid. Kijk, broeders en zusters. Deze God die in Christus aanwezig is, hoort het gebed. Hij hoort. Hij is betrouwbaar. Hij heeft die betrouwbaarheid bewezen door de dood en opstanding van Jezus Christus. Daar laat hij het zien. Daar kun je op bouwen. Daar kun je het zeker bij weten, zelfs al ervaar je het anders. Dat je zegt, en toch is Christus dood geweest met ons. En toch leeft hij eeuwig. En daarom zal hij de zonde vergeven en de verlorenen behouden. Die in dood zijn tot het leven brengen. Verdrietige en depressieve mensen mag dat gezegd worden. En zij mogen het geloven, al kunnen ze het misschien niet. Gelooft u het eventueel voor hen? En gezonde mensen? Nou, ik zou tegen ons gezonde mensen willen zeggen, trek dat nou niet allemaal te gemakkelijk naar jezelf toe. Maar geef de Heere je hart. Geef de Heere je leven. Geef je leven uit handen. Kun je dat? Doe je dat? Stel je ter beschikking aan de Heere. Want God mag toch in alle eerlijkheid geloof vragen en navolging en betrouwbaarheid. Maar dan zal de Heere God ook een betrouwbaar God blijken te zijn. En een hoorder van het gebed. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heere getrouwe God, de nood in deze wereld kan groot zijn, ook in het leven van christenen. Ja, we ervaren die nood vaak. Soms kijken we er ook langs heen, omdat we er eigenlijk niet meer tegen kunnen, om onszelf wat te beschermen. Maar Heere David wijst ons in zijn psalm een andere weg om er doorheen te gaan. En om onze handen te leggen op het woord van uw belofte. Op de trouw van het verbond. Het geloof dat u hoort en vergeeft. Heere, mogen we dat allemaal alstublieft ook doen. En mogen we dat elkaar aanbevelen en mogen we elkaar daarbij terzijde staan en laten we ook voor elkaar de gebeden mogen doen als anderen het niet meer kunnen. Heer, hartelijk bedankt dat wij deze woorden ook in de Bijbel kunnen lezen. Voordat wij ze nodig hebben, hebt u ze al eeuwenlang geleden aan het papier toevertrouwd. Uw voorzienigheid, Heer, is indrukwekkend. En uw gave in uw Zoon Jezus Christus, oneindig. We loven en prijzen en we danken u voor alle goedheid en trouw die u ons hebt bewezen. We willen bidden, Heer, voor het werk in uw Koninkrijk. We willen u bidden voor de Alpha-cursus die over enige tijd start en waar de voorbereiding van begonnen is, de werving. En wij bidden u dat er mensen mogen komen, dat we mensen mogen meenemen, mensen het mogen aanbevelen, zodat mensen die niet veel weten van het christelijk geloof, misschien wel helemaal niets, dat zij ervan gaan horen. Van wie u bent, Vader. En wie u bent, o Jezus Christus. En wie u bent, o Heilige Geest. Zodat ze verrast worden. En zodat ze liefde krijgen. En zodat ze zich wenden tot u. Heer, wilt u daartoe ook het werk in het badhuis gebruiken? Daar is ook rust geweest. Daar zijn mensen misschien wel uitgerust en daar is nu de roeping weer. En ook het verlangen om het te mogen doorgeven. Om te mogen werken, om aanwezig te zijn. Gewoon aanwezig. Als kind van God. Als christen. Als medemens. Heer, we willen u ook bidden voor de kinderbijbelclub die deze week wordt gehouden. En wij bidden u dat er heel veel kinderen mogen komen, vooral van buiten de christelijke gezinnen. Kinderen die uw naam niet of nauwelijks kennen, slechts wat van horen zeggen hier of daar misschien. Maar dat ze nou mogen ontdekken wie Jezus is. En dat ze verrast worden. En dat hun jonge harten een verlangen ontvangen om nog meer van hem te weten. En misschien hun vaders en moeders ook. Heere, zegen alle die daarin werkzaam zijn, die zich geroepen weten, die zich gegeven hebben, die zich voorbereid hebben. Laat het een gezegende week worden. Heere, we bidden ook voor de wereld om ons heen. Ook voor dingen die verschrikkelijk zijn en waar mensen misschien ook wel depressief van worden, van wat hen is overkomen, zoals de familie van diegenen die in Italië onder die brug zijn omgekomen. Ja, daar zou je toch ziek van worden. Als je soms zo een heel gezin kwijtgeraakt bent. En als je denkt, hoe heeft dat gekund? En is dit eigenlijk niet een laakbaar menselijk handelen geweest? Wilt u daar ook bij zijn, alstublieft? En bij die mensen daar in India met die overstromingen, Heere, dat lijkt ook zo moeilijk. Maar misschien zijn daar ook broeders en zusters in u, kinderen van u, die daar als een barmhartige Samaritaan aanwezig willen zijn. Heer, ontferm u over deze wereld. Ook over Nederland, als we zoveel mensen om ons heen hebben die u niet kennen. Heer, laat ons echte christenen zijn die vandaag het evangelie hebben gehoord en die dat morgen en overmorgen met ons meedragen. Vergeef ook onze zonden. Ook als er in deze dienst tekorten waren of dingen die fout waren of dat we misschien niet eerlijk zijn geweest. Heer, u kent ons door en door. Wilt u al het kwade van ons nemen en wil ons in Christus rechtvaardig en heilig doen zijn, tot eer en verheerlijking van uw grote en nooit genoeg geprezen naam. We bidden het u uit genade. Amen. We gaan tot slot met elkaar zingen Psalm 62, vers 8. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.